ik zou bijna iets... Ja, dankjewel. Ik wou bijna beginnen zoals ik meestal begin op school. Maar dat is een beetje ongepast. Maar, het zijn wat, ja, nee, in zoverre, hebben jullie er een beetje zin in? Ja, dat vraag... Nee, maar dat vraag ik vaak aan de leerlingen. Weet je, dan komen ze binnen maandagmorgen, vrijdagmorgen is erger. Serieus, ze zijn het helemaal uitgeschakeld. Zeg, heb je een beetje zin in? Maar op zich is de vraag nog ineens zo gek. Nee, toch? Maar ik denk van, voordat ik hem er in één keer uitgooi, dan komt het zo platvloers over. Dat bedoel ik absoluut niet. Ja, dankjewel. Maar gewoon, heb je een verlangen nog? Is er nog een verlangen? Nee, maar gewoon die vraag. Dat je denkt van, je zit hier, je komt hier. Het is toch wel bijzonder om bij elkaar te zijn. En het bijzondere is helemaal, de plaatje zagen we net, zie je hè, Jezus in de schepping, zeg maar. De almachtige God van hemel en aarde is hier. Bizar, hè? Die is hier. Daar zongen we over. En daar gaan we naar luisteren. Laten we een zegen vragen. Vader, dank u wel, Heer, dat u hier bent. En het is te groot. Dus we kunnen het voorstellen, maar het kan aan de ene kant niet. Dus we denken aan de tempel van Salomo, Heer, die hem gebouwd had. Daar rustte uw naam alleen maar, want u kon daar niet letterlijk zelf echt wonen. Hoe is het ooit mogelijk? Maar toen u kwam, vervulde u de tempel, Heer, en ze konden nog wel eens blijven staan. Heer, u bent zo almachtig groot. U bent God der goden. En we zijn bij u, en toch zegt u in uw woord, ik ben bij jullie. En u woont in ons hart, Heer, als we u kennen als redder en verlosser. Het is zo'n ongelofelijk iets. En we vragen u, Heer, wilt u uw woord zegenen? Hier, bij de jongeren die weggegaan zijn, bij de gemeentes die samenkomen in uw naam. Maar vooral ons gewoon hier, zoals we bij elkaar zijn. Dat we dingen mogen zien van uw woord, enthousiast mogen worden van uw woord. Dat u, Heilige Geest, dingen in ons hart brengt die we nodig hebben. En dat we de dingen mogen zien van ons leven, Heer, door uw ogen. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. De vorige keer heb ik gesproken over Simson en de leeuw. Eigenlijk was deze preek aan de beurt. Dat heb ik toen niet gedaan. Want toen had ik al een vooruitziende blik. Nee, hoor. Toen dacht ik namelijk, dat is misschien wel heel mooi, want met kerst mag ik dan ook komen en dan neem ik dit gedeelte. Dus ik sla het gewoon over. Dus we gaan nu eventjes een stapje terug. En dat gaat over de geboorte van Simson. Wij zijn niet zo gewend in het evangelische wereldje, om het zo even te zeggen, om echt met advent te leven. Dat is altijd dat advent, een beetje kerkelijk en weet ik het. Maar er is helemaal niks mis mee. Want het is een verwachting, je leeft ergens naartoe. Het lastige daarvan is, van kerst, vind ik zelf, ik gebruik even de ik-boodschap. Ja, ik ken het verhaal al. Ik weet ook het gevolg ervan. Maar als je nou probeert helemaal dat je denkt van, we leven ergens naartoe en dan doen we even de kerstman die Coca-Cola verzonnen heeft, doen we weg. En al die andere dingen doen we weg. Want als je de televisie aanzet, dan zie je het niet normaal hoe vaak de postcode loterij vandaan voorbij komt. En dan zie je die bus voorbij. Even allemaal wegdenken. Een redder is geboren. En dat je ernaar uitweg, hij komt eraan. Nou, dat wil ik aan de hand doen aan het verhaal van Simson. We gaan kijken naar drie dingen. De Filistijnen, de profetie en de verlosser. En ik wil lezen het stuk uit Richteren 13. En dat doe ik uit de herziende Statenvertaling. Ik ben mijn NBV vergeten mee te nemen. Nou goed, dit gaat denk ik ook wel. De Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heere hun over in de hand van de Filistijnen. 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten. En zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heere aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. En er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazarener aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man Gods kwam bij me. En zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God. Heel onzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam. En hij heeft me zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, U zult zwanger worden en een zoon baren. Welnu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Want het jongetje zal van de moederschoot af aan, tot op de dag van zijn dood, al Nazareër aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei, ach Heere, laat de man God die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen, om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe, terwijl ze in het veld zat en haar man Manoach niet bij haar was. Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En zij zei tegen hem, zie, de man die op de dag naar mij toe kwam, is mij weer verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En hij kwam bij de man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, welnu, laat uw woorden uitkomen. Wat zal de levenswijze van het jongetje zijn en wat zijn werk? En de engel van de Heere zei tegen Manoach, voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet zij op haar hoede zijn. Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken en evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heere, laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de Heer zei tegen Manoach, ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wil brengen, moet u dat aan de Heere offeren. Manoach wist namelijk niet dat het een engel van de Heere was. En Manoach zei tegen de engel van de Heere, wat is uw naam? Dan kunnen wij u eren, wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heere zei tegen hem, waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immer te wonderlijk. Daarop nam Manoach een geitenbokje en een graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heere. En terwijl Manoach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk toen de vlam van het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heere opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dat zagen, wierpen zij zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn vrouw. Toen begreep Manoach dat het een engel van de Heere was geweest. En Manoach zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem, als ze de Heere behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen. En ons evenmin dit alles laten zien, en ons ook niet iets als dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon, en zij gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren. In Mahane dan tussen Zora en Estaol. Tot zover. Ik had er een aantal dingen kunnen overslaan, maar ik hou altijd wel van de context. Staat er niet voor niks in een gedeelte. Ik begin met de Filistijnen. En ik heb dat de vorige keer ook al een beetje genoemd. Nou ben ik een onderwijzer en ik vond het wel leuk dat jij daarnet zegt, willen jullie allemaal even hier gaan zitten? Je bent echt een onderwijzer, dat zie je dan wel, dat kan je meedoen. Maar ik ga niet helemaal terugvragen natuurlijk van, weet je, van wat er allemaal gebeurd is. Maar misschien poppen de dingen nog omhoog. De Filistijnen waren daar de baas. Het was een duistere tijd, een donkere tijd. En dan zie je dat in één keer hier een vrouw aangesproken wordt en er wordt een kind geboren. Het interessante vind ik dan al, 40 jaar lang lagen ze onder ellende van de Filistijnen. En dan wordt er gezegd, je zal een kind baren. En dan lezen wij door en direct, moet maar kijken, als je doorleest, dan vind je direct daarna het huwelijk van Simson. Volgens mij mis ik dan een paar jaar. Denk je gewoon bewust, God geeft een verlosser, maar het duurde nog heel lang voordat die verlossing tot stand gebracht werd. Sta mij nooit bij stil, maar het is wel zo. En in hoeverre is er in ons leven een verlosser? Kerst, kruis, en die verlossing is direct al gekomen. Daarom is het zo vaak zo moeilijk om het weer helemaal opnieuw te ervaren. Maar misschien ervaren we soms wel dat die verlosser wel gekomen is, maar dat we geen verlossing hebben. Dat kan soms wel eens. Dat heb ik niet over je ziel, heb ik niet over je redding, maar iets in situatie in je leven. Terwijl God wel bezig is. We hebben erover gezongen, hè? Maar dat voelen we niet altijd zo. En die Filistijnen, die hebben een aantal dingen die er doen in ons leven. Voordat we daarna gaan kijken, wil ik wel eerst dit zeggen. Simson is natuurlijk niet een één-op-één beeld van de Heer Jezus. Dat kan natuurlijk niet. Als je Richteren ziet, ik heb het wel eerder gezegd, dan zie je Otniel, die geeft volledige verlossing. En dan kom je de volgende richters tegen. Elke keer is die verlossing minder. Simson verlost Israël niet van de Filistijnen. Een gedeeltelijke verlossing. In zijn leven is hij wel een beeld, een tegenbeeld kan je bijna zeggen, van de Heer Jezus. En dat is wel mooi om te zien, Jezus geeft wel de verlossing. Nou, hij is namelijk hier in dit geval, zit hij bij de Filistijnen of in zijn leven. En je ziet hier, wat ik heel boeiend vind, is dat de Filistijnen die worden gekoppeld aan het volk Egypte. En dat komt door een naam. In Exodus 13 lezen we dat God zijn volk uit Egypte laat trekken. En dat hij hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Hoewel dat korter was. Nou, daar kunnen we theologisch naar gaan kijken, maar dat doen we niet. Maar in Genesis 10 wordt Mizraim, dat is een nakomeling van Noach, genoemd als een voorvader van de Filistijnen. En Mizraim is Egypte. En dat is heel boeiend. Dat is dus een volk wat uit Egypte voortgekomen is, maar nooit de verlossing zelf heeft gekend. Nooit door de Schelfzee is gegaan. Nooit verlost is. Nooit door de Jordaan getrokken is. Maar wel losgekomen is van Egypte. Maar Egypte wel in zich draagt. En die heerst over het beloofde volk. Over het beloofde land en over het volk zelf. En weet je wat ze bekend om zijn? Het dichtstoppen van bronnen. En dat kan je lezen in Genesis 26 vers 15. Dus het beeld van deze Filistijnen is eigenlijk een duistere tijd. De bronnen in de Bijbel, waar spreekt dat van? Nou, ik blijf ook een leraar tenslotte. Ik kan er ook niks aan doen. Waarvan? Leven? Water? Waar is dat een beeld van? De Heer Jezus? Ja, dan zit je altijd veilig. Hè? Dan zit je altijd. Dat is een veilig antwoord. Ja, ja. Maar het wordt... Wat zei je? Tijd, oh, er zitten meer dingen. Maar als je de bronnen pakt, dat geeft leven, het stromend water. Wat zegt de Heer Jezus? Leven van stromend water zit je binnenkomen. En hij sprak van de geest, staat er heel duidelijk. Het is een beeld van de geest. En als de Filistijnen binnenkomen in het land, stoppen ze de bronnen dicht. Dan ben je nog steeds het beloofde land. Je bent nog steeds christen. Je bent nog steeds een verlost kind van God. Wat we zongen als zonen en dochters. Maar de vreugde is weg. De kracht is weg. En het is alleen maar kennis geworden. En gevaarlijker is, het is religie geworden. Dat kan. Ze waren 40 jaar onderdrukt. En ik, echt waar, ik ben 50 nu. Maar hoeveel christenen kom je niet tegen die een onderdrukt leven leven? We hebben de Galatenbrief voor, hè? We zijn verdraaid vrij geworden. Maar we kunnen het niet bevatten. Omdat we zoveel vasthouden, of omdat er zoveel kamers in ons leven bezet zijn door de vijand, omdat we het gewoon geven. En we spreken over Jezus, we spreken over vrijheid, maar we ervaren het niet. Omdat hij niet je Heer is. Ik ben de laatste maanden, ik zeg heel duidelijk, hè, is dat zo weer teruggekomen. Ik ben de koning om door te werken, de kronieken, dat mag ik dan doen voor de ETS. Maar het is zo fantastisch wat je daar tegenkomt. Wij zijn gered voor tijd en eeuwigheid. En wij hebben een Heer die je vrijmoedig mag dienen. Ik nadruk het bewust eens een keer zo, hè. Ik zei er net nog, ik mag hier wel vrij zijn. Hè? Ik zei er net nog tegen Piet, het lied wat we zongen. Het is een kinderlied, hè? Begrijp me goed. Fantastisch lied. Maar mijn gevoel, denk ik, hij is natuurlijk je vriend. Ik vind het altijd zo moeilijk om te zingen. Hij is mijn Heer. En moet het gewoon blijven zingen. Het is een kinderlied. Begrijp me goed. Ik haal daar niks van af. Maar ik geef alleen even in de context nu aan. Voor ons als ouderen mogen we het verder trekken. En we leren het de kinderen natuurlijk ook. Niet om daarmee helemaal in paniek te raken of wat dan ook. Want het is een goede Heer. En hier zie je dat de Filistijnen die dingen juist weg willen drukken. En Joël die zegt namelijk van de Filistijnen dit, de profeet. Jullie inwoners van Tyrus en Sidon. En jullie Filistijnen, wat denken jullie wel? Willen jullie op mij wreken? Willen jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen. Jullie hebben mijn goud en zilver weggenomen. Al mijn kostbaarheden naar jullie paleizen gebracht. Ze roven alles weg. Dit is niet levende Filistijnen, maar dit is de situatie waar zij wonen. En ik weet nu niet hoe u de huidige cultuur bekijkt. Maar we zijn al een minderheid en we worden alleen nog maar erger een minderheid. Moeten we daar bang voor zijn? Nee. Jezus is overwinnaar. Maranatha. Hij komt terug. Dat het verdrietig is, ja. Wij leven in een tijd die duister is. batterijtjes volgens mij of de verkeerde knop. Maar als je hem één keer klikt. Duisternis. Geestelijk gezien is dat gewoon zo. En dan moet ik heel voorzichtig zijn, want dit wordt natuurlijk opgenomen, op internet gezet. Hè? En ik vraag me wel eens af, wanneer komt de tijd dat je aangesproken wordt op wat je in een kerk zet op een zondag? Afgelopen weekend, en dat moet je ook niet helemaal zwart-wit zien wat ik zeg, afgelopen vrijdag was Paarse Vrijdag op scholen. Nou, als je ziet hoe dat gevierd wordt, elk jaar wordt het uitgebreider. En ik zeg niks van de mensen die een probleem hebben in die context. En dat het een pastoraal geval is. Weet je, van als je de LBGK2-beweging, ja, van al die dingen, die gender en weet ik het. Wij hebben ze ook op school. Dat is een pastoraal iets. Maar geestelijk laat dat wel iets zien in de wereld. We gaan verder en verder, 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 verder. Het gaat als een sneltrein. En geestelijk ook, als je naar het woord kijkt en al die dingen. En dan durf ik niet wil te zeggen. De duisternis neemt meer toe. Dat is heel simpel te zeggen, want de shalom waarover gesproken wordt. Jezus wordt naar de rand gedrukt en nog even, dan wordt hij eroverheen geschoven. Dat is de wereld waarin we leven. Maar, wat wordt er dan gezegd? Er is een kind. En wat ik ook zo mooi vind, wat je hier dan ziet bij de profetie. Er is zoveel duisternis en dan grijpt God toch weer in. Dat is ook de tijd van de Heer Jezus natuurlijk, had je de Romeinen. En dan is daar een meisje, ze schatten ongeveer rond de 14, moet je voorstellen, Maria. Laat ze 17 geweest zijn. Ze trouwde mega vroeg op die tijd, cultureel gezien van ons. Als je het vergelijkt met ons. En hier zie je een vrouw, dat gaat nog verder onvruchtbaar, kon geen kinderen baren, wordt duidelijk gezegd. En naamloos. En kom je heel vaak tegen in de Bijbel. Dat je wel eens onvruchtbare vrouwen hebt. En het lijkt wel of God daar wil zeggen, ik wil heel duidelijk even laten zien. Ik ben het die het doet. En hier kom je hetzelfde tegen. 3 keer wordt gezegd, jij zal een zoon baren. Vind ik zo mooi. Want het is bijna dezelfde zin die je in Lucas leest. U zult zwanger worden en een zoon baren. Later, u zult zwanger worden en een zoon baren. Oftewel, ik zal het even een paar keer herhalen, dat je het zeker weet. En mannen, weet je wat nou zo mooi is van dit gedeelte? Wij moeten echt beter naar vrouwen luisteren. De vrouwen vinden het nu sowieso al een geslaagde morgen. Nee, maar dat is echt waar. Moet je eens opletten wat er gebeurt. Die vrouwen herkennen direct, er is een bijzondere man. Direct, zegt ze ook, hè? Als ze gaat naar haar man toe en zegt, er is iemand geweldig bij me gekomen. Die man twijfelt, die ontmoet later die engel en hij herkent hem nog niet als engel. Het is heel grappig als je die dingen er bij elkaar ziet. Er zit trouwens nog wel meer in, daar ga ik niet helemaal op in. Maar dan moet ik eventjes terugspieken, wat wel zijn van die leuke details. Ik weet niet of ik het snel kan vinden. Maar de namen die hadden ook mooie betekenis. Maar dat kan ik niet zo snel vinden. Maar de namen die staan een beetje tegenstrijdig. Het geeft een beetje aan dat ze strijd hebben met elkaar. Maar je komt dus een aantal dingen tegen hier. En een van de eerste dingen is dat die vrouwen direct begrijpen. Je ziet hier eigenlijk dat God ingrijpt, want bij alle andere richters kwam je tegen dat het volk riep om een vrijheid. Riep om een verlosser. Hier kom je het helemaal niet tegen. En God geeft het wel. En dat zie je ook bij de geschiedenis van de Heer Jezus zelf. Hier staat het, dit bedoel ik. Als je ziet naar Manoach uit de stam van Dan. Dan was een kleine stam, lag ver van Jeruzalem verwijderd. Maar Manoach betekent rust. Weet je wat Zora betekent? Nest van horzels. En die zijn met elkaar getrouwd. Leuk hè, als we het nou toch over namen hebben. En hier zie je ook een bij, daar gaan we niet verder op in hè. Maar je ziet dat ze dus, nou ja, namen betekenen wel meer. Medisch, maar hier kom je ze dus tegen. Staan ze tegen elkaar, ze werken gelukkig wel samen met elkaar. De stam Dan is eigenlijk ook een stam dat je denkt, nou ja, weet je, er zijn wel mooiere stammen. Sterkere stammen. De stam Dan wordt dit van gezegd. De stam Dan werd door de Ammonieten teruggedrongen tot in het bergland en kreeg geen kans naar de laagvlakte af te dalen. De opdracht die ze kregen van Jozua konden ze nog ineens uitvoeren. En dit is de stam Dan. En dan heb je die twee mensen en dan zegt God, nou weet je wat, ik ga een verlosser geboren laten worden. Duur nog een aantal jaar. Ik kies die. Ja, die kies ik. Ja, ik met respect gesproken denk, ja, ik vind het ook wel een beetje humor soms. Wij zouden waarschijnlijk totaal iemand anders uitgekozen hebben. Maar hij kiest deze mensen. Dit was een tijdelijke verlossing en niet volledig. Kijk je naar Jozef en kijk je naar Maria. Die worden gekozen. En dat is natuurlijk ook logisch, want het was in de lijn van de stam van Benjamin, hè, dat hij moest ook natuurlijk daarvan afstammen. Alles lijkt hopeloos, maar God start zijn werk waar de mens niets meer te verwachten valt. En dan zie je een onvruchtbare en dan wordt er een kind geboren. En ze raakt zwanger. En dat is hetzelfde als bij Maria. En dat is helemaal, zij was nog maagd ook. Zij ziet die engel en ze zegt het is een man Gods. Het uiterlijk van een engel. Profeten werden vaak zo genoemd. Maar wat hier nou cultureel gebeurt is wel interessant. Moet je je voorstellen dat die vrouw bij die man komt. En die zegt er is een man die is bij me geweest. En die heeft dit en dit verteld. Dat gebeurt daar niet hoor. Dat, als man denk je dan, ho even, heb jij met een man gesproken? En cultureel gezien kan ik me voorstellen dat die man denkt van, wacht eens even, die wil ik wel eens even ontmoeten. Dat ligt er natuurlijk wel onder. En daar vraagt hij ook naar. Het mooie is dat hij vurig bidt om weer een ontmoeting. En die krijgt hij. Daartussendoor zit natuurlijk het verhaal dat er Simson een Nazarener is. Daar ligt ook weer een lijn naar de Heer Jezus. Want Jezus is een Nazarener. Die ligt er ook. Maar wat ik zo heel mooi vond, in een tijd van duisternis, in een tijd van grote ellende, komt er licht. Heb ik zo gesymboliseerd. Moet je opletten. Kijk, nou mooi toch. Ja, moet je even terug doen. Ja, vind ik nog een keer. Kijk, maar het gaat mij hierom. Ik hoop dat beelden ook gewoon blijven. Hè. Je leeft in een tijd en er is een licht. Dat doen wij vaak. Ja, er is licht gekomen. Ja, weet ik het allemaal. Maar het stelt niks voor. Maar het is dit. Licht is in de duisternis gekomen en heeft het overwonnen. De duisternis heeft het niet in zijn macht gekregen. Zo'n fantastische tekst. Moet je je voorstellen, Simson wordt geboren. Hij wist, de duivel wist, er wordt een verlosser geboren voor Israël. Maar hij wist, hij kon niet in de toekomst kijken, want hij is niet almachtig. Dat is een groot verschil, hè? Hij is echt anders dan God. Hij wist, er wordt een verlosser geboren en hij strijdt tegen Israël. Op het moment dat er Jezus geboren wordt, weet ik zeker vanuit Gods woord, dat hij wist, mijn einde is getekend. Dat is kerst, hè? Er is licht in de duisternis gekomen en heeft het niet in zijn macht gekregen. Moet je je voorstellen hoe die macht zich denkt. Die denkt van, nu ga ik helemaal los. Dat nu ik de tijd nog heb, blijf ik een brullende leeuw, zoekende wie je kan verslinden. Weet je hoe je dat kan zien, symbolisch? Misschien heb ik het al gezegd, maar je hebt V-Day en je hebt D-Day. In de Tweede Wereldoorlog had je Victory Day en Decision Day. De eerste was D-Day. Dat was op het moment dat ze de stranden voor Normandië aanvielen. Dat was Decision Day, de beslissing zou vallen. Op het moment dat ze de doorbreuk hadden in Normandië, wisten ze, deze oorlog is gewonnen. De beslissing is gevallen, die day. Maar wanneer was Victory Day? Op het moment dat ze in de trein hun overwinning schreven. Toen was er totale overwinning en dat is letterlijk geestelijk gebeurd. Dit is het begin van die day. Wanneer was werkelijk die day? Voor ons geestelijk gezien. Kruis. De decision, de beslissing is gevallen. De verlossing is definitief als de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg. De Olijfberg zal splijten. Wij zullen hem opgaan. Theologisch kan er anders over denken, maar ik denk dat dit gebeurt. Wij komen, hij komt ons halen. Wij worden opgewekt en zullen met de bruid terugkomen op de Olijfberg. Weet je hoe mooi dat is? En in die tussentijd leven wij. Dus de vijand op het moment dat Decision Day plaatsvindt in de Tweede Wereldoorlog, waren er nog steeds Duitsers die vochten. Er werden nog steeds mensen doodgeschoten. Er waren nog steeds sluipschutters. Er was nog steeds strijd. Op het moment dat Victory Day getekend was, lagen ze de wapens neer. En wij leven tussen die day, tussen het kruis en de wederkomst van Christus. De vijand gaat nog steeds rond. Wij weten één ding. Er is overwinning. V-Day is coming. Dus kerst, alles komt daar samen. Want dit was het punt waarop de Heer Jezus zei, als ik het kruis wil gebruiken, als ik jullie wil redden voor tijd en eeuwigheid, moet ik als mens in deze wereld komen. En nu weer terug naar de almachtige God. Die den tempel heeft en nog geen eens daar kan wonen. Zijn naam woont daar alleen. Want Salomo bidt constant, Heer als... Tempel is gebouwd, hè? Heer als in de hemel, hoort naar ons, daar de plaatsen waar u woont. Dat zegt hij 3 keer. En wel 5, 6 keer zegt hij, u hoort ons in de hemel. Terwijl ze een tempel gebouwd hebben. En die God die is bereid om de Heer Jezus in een mens, een babytje, een maagd. Je zal een kind krijgen. En hij zal heten Emmanuel. God met ons. Ik mag hopen dat we een beetje adventgevoel krijgen. Dat we dadelijk denken, nog een week. Derde advent, tweede advent, weet ik veel. En ik denk, man, ik mag kerst vieren. Licht is in de duisternis gekomen. Want dat is het. En dat kind groeit op. En dan gaan we naar het kruis. Nou ja, dat is Pasen. Maar we leven in die tussentijd. En het is zo belangrijk en zo mooi om te weten. Die profetie is voor ons uitgekomen. Maar het is zo bekend omdat wij het eind al weten. Daar staat hij. Maar daarom is kerst zo mooi. Dat kind had een doel. Dat kind was God zelf. Maar meestal doen wij het zo. De verlosser. Eigen kracht. De vraag is dus vanmorgen nu. We hebben Simson gezien. Die doet namelijk alles in eigen kracht. Hè? Wat was zijn grootste valkuil? Vrouwen. Ja, dat kom je elke keer tegen. Drie keer de vrouwen. Maar ook Filistijnse vrouwen. Hij liet zich door de cultuur beïnvloeden. Hij deed dingen uit eigen kracht. En daar is hij dus geen beeld van de Heer Jezus. Hij deed zijn verlossing vanuit zichzelf. En God was genadig dat hij door hem heen werkte. Maar bij Jezus is alles anders. Die kom je tegen en die doet alles uit een relatie met zijn vader. Alles. Even een mooie sleutel, ook weer zo mooi. Eventjes, ik geef een paar dingen, ik hoop dat ze blijven hangen. Hij noemt constant mijn vader. Ik bid voor mijn discipelen. Mijn vader, mijn vader. Lees de Bijbel maar na. Op één moment niet. Op het moment dat hij opgestaan is uit de dood, komt hij Maria tegen. En dan zegt hij, laat me gaan. Want ik moet naar mijn vader gaan, die ook jouw vader is. Eerste keer dat hij het zegt. Op dat moment is de weg open. Op dat moment is het gordijn opengebroken. Op dat moment is de weg open naar God zelf. Mijn vader is jouw vader geworden. En vandaar dat we mogen zingen, ik ben je zoon en dochter. Dit is zo mooi als je al die dingen ziet. Kerst komt eraan. Het heeft alles met kerst te maken. En dan gebruiken we Simson als beeld met allerlei dingetjes. En als hij zijn leven pakt, totaal niet de echte verlosser. Want wie verlost letterlijk Israël van de Filistijnen? Koning David. Welke belofte heeft koning David gekregen? Sorry? Jij zal een eeuwige troon krijgen. Wie is de negende koning, om het zo te zeggen? Wie is de laatste koning die troon zal nemen? Onze Heer Jezus Christus begint niet hier, niet uit eigen kracht. Maar dat begint natuurlijk, ik heb bewust dit gedaan. Ik zal hem snel wegdoen. Dat begint hier. Dat begint op het moment dat hij letterlijk in kerst kwam. En hoe moeilijk is het soms het door die bomen te zien, al die ballast weg te halen. En dat je dan denkt van, u kwam in de nacht. En er was licht. En alle machten die er waren, sidderden van angst. En die ging naar het kruis toe. Kun je je voorstellen? En bij het kruis is het totale decision gevallen. En wij zijn langs het kruis geweest. We zijn verlost in tijd en eeuwigheid. En we wachten, en misschien maken we het nog mee, dat de Heer Jezus terugkomt. Sommigen zeggen, ik wil het graag meemaken. Ik heb dan altijd een beetje dubbel gevoel. Ik denk, nou, hij mag nog even wachten. Maar goed, als hij komt, hou ik hem echt niet tegen. Met respect. Maar Noach's reactie is dat hij vurig naar God bad. En wat zegt hij? Wat ik zei, van het kan suggereren dat hij zich gepasseerd voelde. En ook hier weer, mannen, is wel heel mooi. Hij bad vurig naar God. En God gehoorzaamde, of God antwoordde hem. En wat gebeurt er nu? Die man gaat weer naar zijn vrouw toe. Het is leuk, hè? Dan zeg je, nou ja, oké, ik mag die man zien. En wat komt hij? Hij loopt weer naar zijn vrouw toe. Dan denk ik, nou, over afwijzing gesproken. En daarna gaat zijn vrouw weer, komt bij hem. En die zegt van, joh, die man is erbij gekomen. En dan gaan ze in gesprek. En wat vraagt hij dan? Wat is je naam? En dan zegt hij, en dat is eigenlijk raar, hè? Want hij had nog steeds niet door dat het een engel was. Hij zegt, waarom vraag je mijn naam? En dan staat hij daar van, niemand kent mijn naam en die is te wonderbaar. De bezoeker geeft aan dat zijn naam te wonderbaar is. En dat doet ons denken aan Jesaja 9 vers 5. Het kind is wonderbaarlijk geboren en dat geeft ook weer een verwijzing naar de Heer Jezus zelf. Daar zie je ook allemaal weer beelden. Dus het is een heel mooi iets om dat op de Heer Jezus te leggen. Hij is de wonderbare. En wat doet Manoach? Hij brengt een offer die hij eerst aan die man wil geven. En die zegt, nee, dat moet voor de Heer zelf zijn. En dan geeft hij een brandoffer en een graanoffer. Allereerste offer wat genoemd wordt in Leviticus, is brandoffer. Geen zondoffer. Maar wij denken, dan moet mijn zonde kwijt. Ja, dat is ook wel zo, dat moeten we ook kwijt, dat is gelukkig gebeurd. Maar is de Heer Jezus, als je eerst als God begint met het Leviticus, begint hij met het brandoffer. En dat is zoiets moois. Eerste offer, dat is een bloedig offer. Wordt ook in Genesis genoemd. Het drukt een volledige overgave aan de Heer uit. De offeraar is van zijn nietigheid en onwaardigheid als zondig mens bewust. En weet dat hij op grond van het plaatsvervangend offer bij God kan komen. Het brandoffer is het eerste wat spreekt van de Heer Jezus. Het is een vervangend offer. En daarna kom je pas het zondoffer tegen. Hij ziet eerst de Heer Jezus. En als je de tabernakel pakt, werkt dat ook. Hè? Ga je terug vanuit Heilige der Heiligen, kom je dat eerst tegen en andersom. Wij hebben een andere route. Maar God laat eerst zien, brandoffer. Er is een offer gebracht voor jullie. En wat zie je daarna? Dan kom je ook nog tegen het brandoffer, maar dan pak je het graanoffer, zeg maar, en spijsoffer. En dat is Leviticus 2. Weet je wat dat zo mooi is? Paulus beroept zich hierop. En dan kom je bij het avondmaal. Niks is van ons. Niks. Terwijl je geneigd bent, ik wil mijn zonde brengen. Ja, dat doe je, maar eerst een offer brengen. Natuurlijk is dat ook voor je zonde. Maar er zit hier, we gaan er niet helemaal op in. Maar het is wel heel boeiend om te zien. God ziet hier Jezus aan en dan bij. Daardoor zijn we behouden. Dat was het werk. En als je dan weer kijkt naar Simson, die de verlossing niet volledig kon bewerkstelligen. Dat is hier wel. Jij begon met Lucas. Vond ik wel mooi. Ook weer zoiets, ja, van die juweeltjes vind ik dat. Als je ziet waar die herders liggen in Lucas, dan liggen ze in de velden van Efrata. Dat is het daar. En dan komen die engelen en dan zingen ze en al die dingen. Een kind wordt geboren. Als je nou jaren daarvoor neemt, jaren daarvoor. Daar is de plaats waar Rut Boaz ontmoet. Bizar hè, op hetzelfde veld. Op het veld waar een Moabitische rondloopt en waar Boaz zegt, dit is het. Volgens mij, als ik het goed doe, is het de overgrootvader van David. Ik geloof dat het zo was. Uit die lijn gaat zo verder en dan komt Jezus uitgeboren. Hetzelfde veld. Daar waar verlossing voor Rut was, daar ziet het herders. En dan worden de herders aangesproken en die gaan naar het kind toe. En die zien dat kind en wat doen ze dan? Ze vallen in aanbidding. En wat zegt Jezus dan later als hij groot is? Ik ben de goede herder. En is de cirkel weer rond. Er zitten zoveel in. Kerst, jongens, ik hoop dat we even voorbij al die dingen kijken. Maar dat we echt enthousiast worden. Denk ik, man, joh, we gaan kerst vieren. Fantastisch, toch? Want het is het begin naar het kruis. En natuurlijk, altijd dat kruis. Ik ben een boekje aan het lezen op dit moment, heb ik uitgelezen. Wie kent meneer Van der Beek? A. Van der Beek, echt een gereformeerde broeder. Echt een broer van ons, hè? Ja, dat wil ik wel even goed duidelijk zeggen. Want van, nee, maar dat heb je ook wel eens. Weet je, denk, ik hou er wel van om dit eens te lezen. En dan is van die kant fantastische boekjes. En die heeft een boekje geschreven, Altijd dat kruis. Dat is gewoon de titel. Hij heeft ook een leuk boekje die zegt van hier beneden is het niet. Nou, ook fantastische titel. Altijd dat kruis. En die komt met alles weer. Je komt bij het kruis. Vandaar dat ik hem ook weer benoemd. We kunnen wel kerst hebben. Maar als je het kruis niet hebt, is niks. Een opstanding heb je ook niet zonder het kruis. Het kruis, altijd dat kruis. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Brandoffer en een graanoffer wordt gegeven en het wordt geaccepteerd door God zelf. De vlam kwam uit de hemel. En op het allerlaatst zie je dit. Dat vond ik trouwens ook wel leuk. We zullen sterven! Wie zegt dat? Manoach. En wat zegt zijn vrouw? Jongens, even in mijn vertaling. Snap je het dan niet? Nou, dan had hij het offer niet aangenomen. Dan had hij het niet uitgelegd. Manoach moest heel wat leren van zijn vrouw. Dus mannen, in dit verhaal wel. Ik zie Piet een beetje zenuwachtig gaan zitten. Maar nee, vrouw. Nee, maar even zonder. Maar ik vond het wel mooi. Ik vind dat je daarin, je hebt elkaar nodig. En dat zie je ook gebeuren. Want zijn vrouw spreekt aan en beide geven ze het offer. Beide zijn ze bij elkaar. En het is een gedeeld iets. Simson wordt vervuld door de geest en de geest van de Heere begon hem aan te vuren. En dat is ook voor de Heer Jezus. Je vindt hem later in de tempel. En dat is ook nog een reden natuurlijk voor de leeftijd. En dan gaat het allemaal verder. Dit wilde ik delen met jullie vanmorgen in de hoop dat het iets teweeg brengt. En dat geven we over aan de Heer. Enthousiasme over zijn woord, over onze verlossing en over onze redding. Dat we morgen niet de week beginnen, maar dat we nu de week beginnen. Want het is vandaag de eerste dag, vandaag de opstandingsdag. En dan gaan we de wereld in en dan leven we morgen op een andere manier. En vanmiddag, laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, dat we gewoon naar uw woord gekeken hebben. Allerlei dingen genoemd hebben. Maar uw woord is zo rijk. U heeft zoveel gegeven in het woord. U zegt ook, ik heb het ingeademd door de Heilige Geest. En Heer, we vragen uw zegen erover. En als we in het licht van ons eigen verdriet, pijn, waar we misschien niet op gefocust hebben vanmorgen. Maar Heer, als we dat met ons meedragen, zorgen. Dan wil ik u bidden, Heer, dat het licht wat in de wereld gekomen is. En het licht van het evangelie, het goede nieuws. Die werkelijk shalom brengt. In alle aspecten. Heer, dan bid ik u, Heer, dat u dat door wilt laten dringen in de situaties van ons leven. Heer, dat we anders gaan denken. Dat we anders gaan bidden. Dat we anders gaan praten. Dat we anders gaan handelen. Niet om dingen te verdienen, maar puur uit liefde voor onze Heer. Vader, we vragen uw zegen erover. We vragen uw zegen, Heer, over het woord, over de rest van deze dag. En we danken u voor wie u bent. En we zien uit. We zien uit naar kerst 2019. Heer, dit vragen we in Jezus' naam. Amen.